die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Worden voorgelezen uit het woord des Heren, het welke kunt vinden in de brief van een apostel aan de Hebreeën. Daarvan nader het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Ik noem die dus Hebreeën 12, de versen 1 tot en met 8.
Daarom dan ook, al wij zo'n grote ene wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last en de zonden die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op den overste leidsman en volleinde des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van den troon Gods. Want aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zichzelf heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog ten broede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt: mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die dien de Heer lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijke zoon, dien hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt God zich jegens u als zonen. Want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welken alle deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Zonen.
Zoeken we nu met elkander in gemeenschappelijke met het aangezicht des Heeren. Met dezelfde noden en ook met dezelfde behoeften, Heere, zijn we hier weer voor uw aangezicht gekomen. En u weet gij of dat bij ons waarheid, of dat dat enkel en alleen bij ons lippentaal is. Want o God, juist in het heilige, daar worden de meeste zonden verricht. Want gij vraagt naar waarheid in het binnenste. En het mag toch zeer zeker in het gebed wel in de allereerste plaats als vereiste genoemd worden, dat wij waar zijn voor uw goddelijk aangezicht. En daarom bidden we van u wil ons die geest der waarheid verlenen, die ons in waarheid bidden mocht leren, zoals we dat nodig hebben in het bijzonder op de biddag. En nu hebben we elkaar vanmiddag erop gewezen, dat gij, o Vader van alle barmhartigheid, weet wat uw kinderen nodig hebben. Want immers gij hebt het zelf, o beminnelijke borg en zaligmaker, uw discipelen voorgehouden en hen daarin willen onderwijzen, dat gij een God vol van liefde, vol van genade, goedertierenheid en ontferming zijt voor een schuldig volk, dat in zichzelf nooit en te nimmer iets heeft of zal hebben waarom gij ze genade kunt bewijzen, maar dat toch door u bemind is op grond van uw eeuwig onveranderlijk verkiezend voornemen. Ach, doe ons dat ook vanavond verstaan, Heere, opdat we met al onze noden, met al onze leegheid, met al ons gebrek en al onze zonde, in waarheid tot u de toevlucht zouden nemen. Want we staan weer gereed om te luisteren naar wat in uw woord tot ons komt. En daarom bidden we van u, verleen ons die geest, die ons niet alleen het bidden zal kunnen leren bij aanvang en voortgang, maar die ons ook uw woord alleen zal kunnen ontsluiten. Want wij verstaan van nature dat woord van u niet. En daarom smeken we van u, wil dan in gunst en in genade op ons neerzien. En in uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, waar gij toch in uw woord zo duidelijk van spreekt, ons ten goede vanavond gedenken, opdat het uw vaderlijke barmhartigheid mocht behagen neer te dalen met de bediening van uw heilige geest. Wat zou dat rijk zijn en voor u toch niet de wonderlijk, Heere? Want gij zijt immers een God die u in wonderen wilt verheerlijken, in dat onbegrijpelijke dat ge naar schuldigen omziet, en dat gij de onveranderlijk getrouwe zijt en blijft. Dat is nu de enigste hoop, Heere, die uw kerk erop nahoudt. Want geleerd ze door wegen van ontdekking, van teleurstelling, van ontgronding en ontlediging, al meer en meer verstaan dat ze nergens houvast aan kunnen hebben. Dat is maar ook gelukkig. Opdat ze maar één toevlucht, maar één sterkte, één troost over zouden hebben. En dat zijt gij, o dierbare ontfermer, opdat uw troost en uw ontfermende liefde de sterkte mag wezen ook voor de toekomst die ons wacht. We hopen vanavond weer voor te gaan in een uren van gebed. Wel nu, We gaan de toekomst met elkaar weer in. Wat het ons brengen zal, weten we niet. Voorspoed of tegenspoed. Ach Heer, het is ons niet bekend, daar ligt een gordijn voor. Maar nu bidden we van u. Wilt gij dan degenen die dat nog nooit geleerd hebben, bidden leer. Wil schenken uit genade, Heer, waarachtige nood in het leven, opdat het een zoeken mocht worden naar u, terwijl gij toch nog te vinden zijt. En dan denken we bijzonder aan hen die tot nu toe onbekeerd voortleven. Dat is hun eigen schuld, Heer. Want gij hebt vanaf de vroegste jaren geklopt, geroepen en genodigd. Welmenend hebt gij de zaligheid aangeboden. En wanneer we weigeren en blijven weigeren, dan zullen we om eigen schuld verloren gaan. Ach, wij smeken van u, Heere, wil dan uit genade geven, dat dat nu eens de nood mag worden. Dat het de begeerte des harten mocht worden om tot u bekeerd te worden. Het kan toch nog, Heere. We leven nog en dan dat nog wel, onder het aanbod van genade, onder het liefelijk evangelie. Trouwe ontfermer, het is toch niet voor u te wonderlijk om de hardste harten te verbreken, om de verst afgezworbenen weer terug te brengen, om de meest verstokte zondaar te leren buigen voor u in het stof. Doe het, Heere, opdat er daardoor blijdschap zou zijn in de hemel over één zondaar die zich tot u bekeert. Zegen ook uw kinderen, Heere. Ach, ze moeten ook de toekomst weer in, en dan wel met zichzelf. Dat is met hun zondig hart, dat is met hun dwaas afkerig gemoed, dat is in gezelschap van een Satan die niet aflaten zal hen dagelijks de strijd aan te binden. Dat is met een goddeloos hart en met een wereld die altijd maar verlokt en verleidt. En u bidden we van, zullen ze staande kunnen blijven, dan hebben ze de kracht en de wijsheid van u nodig. Heere, wil dat in ruime mate verleden, opdat ze al maar dieper mogen verstaan, dat er in hen geen goed woont, maar dat ze daarom nodig hebben, altijd maar weer, de krachtige bediening van den Heilige Geest, die het werk van Christus wil verklaren in een schuldig hart, opdat ze daardoor leren steunen en leunen op die beminnelijke hoge priester, die toch aan de rechterhand des Vaders werkzaam is voor de zaligheid van de zijden. Lieve Heere, we hebben geen recht op hetgeen wat we van u vragen, maar gij zijt toch een God die u juist in genade wilt verheerlijken. Betonen ook deze avond, opdat door de kracht van uw dierbare woord zondaren getrokken mogen worden, uw kinderen een beschamende of een vertroostende zegen ontvingen, al naar dat u weet dat ze nodig hebben. Gedenk hem die geroepen wordt om uw woord te prediken, wil hem door uw kracht sterken en door uw heilige geest leiden. En als we u terugzien op wie gij veel al geweest zijt, Heere, ach, dan mogen we toch getuigen met elkaar. Hoe menigmaal hebt gij ons uw gunst betoond, en nu is het elke keer weer een wonder. Doe het, Heere, en dat in de vergiffenis van al onze zonden, opdat we met elkaar een goed uur in uw huis zouden mogen hebben, zodat er blijdschap was in den hemel over zondaren die zich tot u bekeerden, blijdschap in de harten uw gunstgenoten, opdat ze mochten steunen en leunen op u, die de getrouwe, onveranderlijke en genadige God zijt geweest, van u aan ook geweest, tot nu toe ook geweest zijt, en het zult blijven tot in eeuwigheid, opdat al meer en meer een kinderlijk krediet op u mag groeien, opdat we zo steunen en leunen mogen op u alleen, uw naam tot eer en ons tot troost en zaligheid. Amen. Het woord van onze tekst voor dit avonduur kunt u vinden in het u zo even voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Hebreeën 12 en daarvan de versen 1 en 2. Ik noem die dus Hebreeën 12, de versen 1 en 2, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. Daarom dan ook, alzo wij zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Wanneer u met nadruk de brief aan de Hebreeën naleest, dan moet het u opvallen dat daar zoveel vermaningen in staan. En daarin bewijst de schrijver aan de Hebreeënbrief aan de Hebreeën dat inderdaad Gods kerk hier op aarde zo nu en dan vermaningen nodig heeft. Wij zijn daar in de regel niet op gesteld. Wij willen liever vertroostingen dan vermaningen ontvangen. Het is net als met die vrouw die daar in Den Haag woonde en bij wie de bekende dominee van de Bos eens op bezoek kwam. En toen vertelde ze dat zij een apart doosje had waarin ze allerhande teksten in had verzameld. En toen hij zei en vroeg of hij die eens mocht zien, toen bleek het dat het allemaal vertroostingen, troostwoorden waren. En toen hij er haar op attent maakte hoe de Heere niet alleen zijn volk vertroost, maar hoe hij het ook noodzakelijk acht dat ze vermaand zullen worden, toen bleek al ras dat deze vrouw er niets van begreep. Daarom is het noodzakelijk dat Gods kinderen, dat is dus Gods strijdende kerk, hier ook vermaningen ontvangt. Waarom? Omdat, zoals de schrijver aan de Hebreeënbrief ons ook uitvoerig in het zesde hoofdstuk aanwijst, er mogelijkheid van afval schuilt. Afval, ja. Dat wil dus zeggen dat er dus een mogelijkheid schuilt in de gemeente des Heren, die leeft onder de aanbieding van Gods genade, onder de bearbeiding en de beademing van den Heilige Geest, dat er dus de mogelijkheid is om te komen tot afval van het ware geloof. U zult zeggen, maar er is toch geen afval der heiligen? O nee, geliefde, dat niet. Maar waar de schrijver aan de Hebreeën de voorbeelden uit de eerste christengemeenten kende van een Demas, een Hymenaeus en een Philetus en nog zoveel anderen, die eerst wel de schijn vertoonden van Gods zaligheid, maar later afvallig bleken te zijn. Daarom is het nodig om een aansporing, een vermaning te ontvangen, om te volharden in de strijd des geloofs. En daar gaat het nu in dit hoofdstuk om, namelijk de volharding in de strijd des geloofs. Want inderdaad, het leven des geloofs, geliefden, dat is een strijd. Een strijd die begint bij de wedergeboorte en die pas zal eindigen als de laatste snik uitgesnikt is geworden hier op aarde. En daarom heeft een apostel in dit hoofdstuk ons gewezen om te volharden in de loopbaan des geloofs. En daar willen we elkaar nu vanavond op wijzen, als ik u ga spreken over het leven van de ware christen. En dat wijst ten eerste op geloofsinspanning. In de tweede plaats op de geloofsgetuigen. En ten derde op de geloofsvolleinder. Het leven van de ware christen, dat vraagt geloofsinspanning. Dat wijst op de geloofsgetuigen en dat ziet op de geloofsvoleinder.
Maar voordat we deze verklaring, deze gedachte met elkaar overdenken, zingen we eerst uit Psalm 118, de versen 3, 4 en 8. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere overmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoeden. Daar God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? En wat er verder volgt in de versen 3, 4 en 8 uit Psalm 118, terwijl u dan intussen tijd de gelegenheid wordt gegeven voor het uitreiken van uw liefdegaven.
Zijn een strijdende kerk. En dat is eigenlijk het thema waarop eigenlijk de apostel die deze brief geschreven heeft op borduurt. Want immers in het vierde vers van ons teksthoofdstuk heeft hij gesproken over: gij hebt nog niet ten bloede toe tegengestaan, strijdende tegen de zon. En daarom, Gods kinderen, ze hebben erop te rekenen dat het een strijd op leven en dood is. Met als inzet het beginsel der genade, het welk God in de wedergeboorte heeft geschonken. En daarom moet er strijd, en wel strijd tot aan het einde toe, gestreden worden. Maar dan ook een strijd waarvan de uitslag zeker niet onzeker zal zijn, en waarvan de beloning zo zalig en zo heerlijk zal zijn, dat het straks, ik zou willen zeggen, alle strijd, alle leed, alle nood die dagelijks doorworsteld moet worden, voor eeuwig zal doen vergeten. En daarom heeft de apostel in onze tekstwoorden bedoeld, geliefden, om niet alleen tot de strijd aan te moedigen, maar ook het loon dat de wettige strijder straks zal ontvangen, als het ware voor aandacht te stellen. En dat doet hij in onze tekstwoorden als hij zegt: en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Het gaat dus in onze tekstwoorden over loopbaan. U begrijpt, dat is natuurlijk beeldspraak. En dan heeft de apostel daarmee voor ogen zo'n Griekse loopbaan, zoals die in een arena of stadion te vinden was. En daar in dat Griekse stadion, daar werden dan de wedstrijden gehouden. In de loopbaan waarvan één, de winnaar, de kroon zou kunnen en mogen ontvangen. Wel nu, u moet u dat dus maar een ogenblik voorstellen. Zo'n groot stadion en in het midden daarvan een loopbaan. Van het begin tot het eind was zulke loopbaan opgehoogd met mul en rul zand, zodat het inderdaad de deelnemers niet gemakkelijk werd gemaakt om de prijs te kunnen verkrijgen. Daar staan ze, bij de aanvang, bij de finish, en elke zenuw is gespannen, en ze hebben maar één doel voor ogen, en dat is om de kroon, die daar op een tafeltje aan het eind van de baan ligt, om die te mogen verkrijgen. Wel, nu dat beeld gebruikt nu de apostel om de kerk des Heren aan te moedigen in de strijd des geloofs. Hij doet dat omdat er zoveel punten van vergelijking zijn met de geestelijke strijd die een ieder die in deze loopbaan door Gods genade gesteld is, zal moeten strijden. En dan doet hij dat in de allereerste plaats met een oog op de kroon. Want het ging immers die deelnemers om de kroon. En zeker, Gods kinderen gelieden zijn geen hemelzoekers. Het is in hen in de allereerste plaats niet om de hemel als zodanig te doen, maar wel al om de hemel als plaats waar ze stoorloos, zonder zonde, eeuwig den Heere zullen mogen dienen, vrezen en eer. Dat is de kroon, de zaligheid, zoals wij dat noemen. Dat is die kostelijke plaats, geliefden, waar God zich in alle volmaaktheid en dan bovenal in al de volheid van zijn liefde zich aan zijn kerk zal openbaren, zodat ze eeuwig zullen drinken uit die zalige fontein van allerheerlijkste en heilige liefde en zonder zonde, stoorloos, tot in alle eeuwigheid met en bij de Heere zullen zijn. Dat is de kroon die hen daar straks wacht. Maar daar moet dan ook hier om gestreden worden. En daarom heeft de apostel, als hij dus deze loopbaan als voorbeeld voorstelt aan de gemeente des Heren, het hen willen voorhouden, dat er dus in deze loopbaan een strijd gestreden zal moeten worden. En zegt hij dan ook: laat ons daarom afleggen alle last en de zonde die ons licht omringt. Want stel u die strijders daar maar voor. Daar staan ze gereed, zei ik. Elke zenuw is gespannen. Ze hebben maar hun oog op één doel, en dat is die kroon die daar wenkt. Maar ze hebben eerst ook alle lasten, alle hinderlijke kleding, zoals immers de oosterling die lange gewaden had, die hebben ze eerst af moeten leggen, want die zouden hen hinderen. Wel nu, zo wil de Heere hier in ons tekstwoord zeggen, zo dient ook Gods kind ervan doordrongen te wezen, dat de lasten die hen hier kunnen hinderen in deze strijd des geloofs afgelegd moeten worden. En wat zijn er al niet de lasten? Wat zijn er in het leven, geliefden, of in ieder kende zijne wel, die afgelegd moeten worden? Een lasten die bijvoorbeeld hen hinderen om op de rechte wijze deel te nemen aan de strijd des geloofs. Bijvoorbeeld Ik zal er een enkele noemen. Dat is in de allereerste plaats dat ze geen lust hebben om te strijden. Dat is een last. Want wat gebeurt er niet vaak in het leven van de levende kerk, dat ze de strijd zat zijn. Dat ze de strijd moe zijn. Altijd maar weer hetzelfde. Altijd maar weer de strijd aan te moeten binden tegen dat verdorven beginsel der zonde. Altijd maar weer erop te moeten rekenen dat de Satan op de een of andere wijze op de loer ligt om hem mee te slepen en mee te sleuren. Altijd maar weer diezelfde wereld die zijn bekorende en zijn aanlokkende kracht doet gelden en daarop. Ze zijn de strijd wel eens zat. Zodat ze zeggen, heren, al durven ze het misschien niet hardop te zeggen. Maar toch in hun hart, heren, moet dat nu altijd zo. Altijd maar weer strijden. Wel nu, zo zegt de heren, die last dient ge af te leggen. Want ge hebt erop te rekenen. Dat het een strijd is waar ten bloede toe. Dus het zal bloed moeten kosten, figuurlijk gesproken, waar ten bloede toe zal moeten tegengestaan worden. Dat is dus de onwil om te strijden. Dan in de tweede plaats, geliefden, de onmacht om te strijden. Want als die driehoofdige vijand op de ziel aankomt stormen, wie heeft dan wapens in de strijd? Wie legt dan iets spoedig het hoofd in de schoot? Wat is het dan, geliefden? Ik zou willen zeggen, vaak vleesstrelend, om dan maar achteruit te dringen, in plaats om tegen te staan ten bloede. Wat is er dan vaak? Een bondgenootschap tussen Satan en dat dwaze zondige hart, om dus maar te in zich in te beelden dat er geen kracht is in de strijd in plaats dan dat men vlucht tot den Heere om van den Heere kracht af te smeken, om van den Heere genade af te smeken, om staande te mogen blijven in de strijd. De last van de onwil, de last dus van de onmacht, en daarbij het bekoorlijke, wat er vaak van de zonde, wat er van de wereld uitgaat, het aanlokkelijke, wat het hart in komt te nemen. Och, ik zou zo door kunnen gaan, geliefden, om u te kunnen zeggen dat er dus lasten zijn die afgelegd moeten worden. Daarbij de last vooral van de boezemzonde, de last van de zonden die ons zo heel gemakkelijk, lichtelijk, zo staat er in mijn tekst, omringen. De strijder, die moet er dus op rekenen dat er een strijd gestreden moet worden, maar ook dat er dus lasten afgelegd moeten worden. Nee, ik weet wel, dat valt niet mee. En toch, geliefde, daar hebben we op te rekenen. En nu kan ik me voorstellen dat er vanavond hier een zit die zegt, ach, als ik dan op mezelf zie, dan zeg ik wel eens, heren, ik haal het nooit. Als ik aan mezelf en op mezelf zie, dan vrees ik dat ik het einde nooit zal halen. Nu laat ik dat alvast maar zeggen, geliefde, dat haalt u ook niet, hoor, echt. Dan komt de best bekeerde vanavond in ons midden, die komt er niet. Echt niet. Want dan hebben we inderdaad ook geen macht in deze strijd. Dan hebben we inderdaad ook geen wil, geliefden, om tot het einde toe te volharden. En daarom is in de strijd des geloofs het zo noodzakelijk om het besef te kennen. Heere, als het aan mij ligt, als het op mij aankomt, nee, dan kom ik er nooit. Want dat leert ons verstaan, geliefden, af te zien van onszelf. Dat leert ons te beoefenen, kracht te zoeken, daar waar het te vinden is. En dat is bij den Heere. Want immers de praktijk des levens brengt met zich mee dat de Heilige Geest zijn kerk eraan gaat ontdekken, dat als het op hem aan moet komen, ach, dan inderdaad zullen ze verliezer in deze strijd worden. Dan zullen ze de kroon niet behalen, want immers daar heeft de duivel maar een enkele tekst, een enkel woord te gebruiken, of de ziel ligt ondersteboven. Dan doet maar even de kracht van het inwendige verderf zich gelden, en we liggen ten onder in de strijd. Dan heeft de wereld maar even zijn kracht uitoefenen, en we worden meegesleurd en meegelokt, en daarom, nee, dat dienen we dus te beseffen. Dat dient onze nood al meer en meer te worden. Want het is een aanvankelijke overwinning wanneer we de vijand niet onderschatten. Wanneer we iets van de kracht van de vijand leren verstaan en kennen. Het is juist, geliefden, de grootste dwaasheid om de kracht en de macht van de vijand te onderschatten. Dat loopt zeker altijd op nederlaag uit. Maar wanneer we de kracht van de vijand leren kennen, dan zullen we des te dieper verstaan dat we bewarende, zorgende, ontfermende genade van de drie enigen God nodig hebben om in de geestelijke strijd staande te kunnen blijven. En daarom zegt de apostel: laat ons dus afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Het is dus een loopbaan die voorgesteld, ik zou het ook zo kunnen vertalen, die door de Heere zelf uitgekozen is. Met andere woorden, een ieder van Gods kinderen, geliefden, die heeft zo zijn eigen loopbaan. Met zijn eigen moeilijkheden, met zijn eigen strijd, waar een ander heus niet in kan komen, met zijn eigen moeilijkheden, zijn eigen kruis enzovoort. In één woord, het is dus een door den Heere zelf uitgestippelde loopbaan. En die hebben ze dus met lijdzaamheid te lopen. Wat is dat? Met lijdzaamheid. Laat ik dit alvast maar zeggen, dat is geen lijdelijkheid. Maar hier dit woord lijdzaamheid wil zeggen met volharding. Ze hebben dus de geestelijke strijd in de geestelijke loopbaan met volharding te strijden. En dan zegt er iemand vanavond, ja dominee, dat is er nou juist. Die volharding, die is er wel eens een ogenblik. Ik zal niet durven ontkennen dat ik wel eens den Heren zo in mijn hart heb dat ik zeg: Heren, roei ze alsjeblieft maar met wortel en tak uit. En het zou mijn gelukkigste dag in mijn leven zijn als alle vijanden ten onder gebracht mogen worden. Maar het is een heerleger waar ik vaak tegen te strijden heb, zodat ik wel eens vrees: Heren, ik haal de eindstreep nooit. Ik zal nooit de kroon verwerven. Nu, daar heb je dus weer hetzelfde. Hier wordt gesproken over volharding als eis, maar die tegelijk gave der genade is, geliefd. Met andere woorden, nu moet je die eis, die moet je ten volle laten gelden. Het is de eis des Heren om te volharden tot het einde. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Maar nu is het juist het kenmerkende van de genade dat ik in deze strijd des geloofsgelieden leer kennen. Heren, ik heb geen volharding. Dat is geen valse lijdelijkheid. Dat is ook geen ziekelijkheid of iets dergelijks. Maar dat is de vrucht van de onderwijzingen van de Heilige Geest. Waardoor ik dus leer kennen: Heren, ik heb uw bewarende, ik heb uw voorkomende en ik heb uw bijblijvende genade tot het einde toe nodig om te kunnen volharden in de strijd des geloofs. En gelukkig, gelukkige liefde, wanneer we dat meer en meer mogen verstaan. Want dan zullen we zeker, o in de strijd des geloofs, onderliggen bij tijden. Echt, dan zullen we zeker de kracht van de vijand, van Satan, van het inwonende verderf, van de wereld leren kennen. Maar dan zullen we toch de bewarende zorg des Heren ook in ons leven leren kennen. Dan zal de behoefte rijzen in ons leven. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat op de ongewisse paden op het smalle pad. Want Heren, alleen kan ik niet verder. Geen enkele schreeuw. Neem daarom trouwe zielenherder mij arme mee. Dit is dus een evangelie. En dan een kostelijk evangelie. Voor zielengeliefden die het dus verstaan hebben, min of meer geoefend in deze geloofstrijd, in zichzelf niets te bezitten om in de strijd te volharden. En die daarom bij aanvang en voortgang Gods genade nodig hebben om in de loopbaan te kunnen en te blijven lopen. Nu had je vroeger bij zulke Griekse spelen, daar had je natuurlijk deelnemers en je had er ook toeschouwers. Dat wil zeggen mensen die dus toeschouwers waren, die op de tribune zaten en die wel met luide toejuichingen de mensen aanspoorden, maar ze deden zelf niet mee. Ze hadden misschien wel precies verstand hoe zulke wedstrijd verliep, maar het waren en het bleven toeschouwers. Nou, die heb je vandaag ook. Die zitten ook in de kerk en die zitten er hier vanavond ook. Toeschouwers. Maar zie geliefden, de Heere die vraagt geen toeschouwers. Maar de Heere die vraagt deelnemers aan deze geestelijke strijd des geloofs. En nu weet ik, ieder mens heeft een strijd in dit leven. De een meer en de ander minder. Maar Gods woord getuigt er zelf van, heeft niet de mens een strijd op aarde. Maar nu is maar de grote vraag, geliefden, of we de goede strijd strijden. Als bijvoorbeeld Paulus aan het eind van de loopbaan, u kunt dat lezen in zijn tweede brief aan Timotheus, schrijft: ik heb het geloof behouden. Ik heb de goede strijd gestreden. Dan zegt hij niet, ik heb de strijd goed gestreden. Maar ik heb de goede strijd gestreden. Dan wijst er dat er dus op dat er ook mensen zijn die een verkeerde strijd strijden. Die alleen maar strijden bijvoorbeeld voor hun eigen hachje. Die alleen maar strijden voor hun eigen eer. Die strijden om in de hemel te komen en om niet in de hel te komen. Maar die niet strijden voor deze kroon. En wat is nu die kroon? Wel, ik heb daar zo straks al van gezegd, geliefden. Dat is de ongestoorde, de eeuwige en de zalige gemeenschap met God. Dat is dat heilige leven met een Heer, waar nooit geen strijd, maar waar eeuwig het genieten zal zijn in de ongestoorde en zalige gemeenschap met een Heer. En wilt u dus weten of u een toeschouwer is, of dat u een deelnemer is aan deze strijd? Ja, dan kan ik u vragen, waarin bestaat de strijd van uw leven? Bestaat dat enkel en alleen om de strijd om het bestaan? De strijd om promotie te maken in uw leven? De strijd om vooruit te komen in het leven? De strijd om zaterdags wat meer in het loonzakje te krijgen? De strijd voor uw eigen eer enzovoort? Of is het de keus van uw hart geworden, Heere, dat u weet? Het zou de gelukkigste dag in mijn leven zijn als ik heilig voor u mocht leven. Als ik ongestoord met u in gemeenschap altijd mocht zijn. Want dat is leven, Heer. Al moet ik deze strijd doorstrijden, maar dat weet u, dat is toch de keus van mijn hart geworden om eeuwig bij en met u te mogen zijn. Nou, dat is heel eenvoudig. Dus daar kunt u aan weten of u nu een toeschouwer of een deelnemer bent aan deze geestelijke strijd. En als u dan tot nu toe nog een toeschouwer bent, misschien wel een hele vrome, misschien ook wel een hele zware, of misschien een hele lichte, doet er niet toe. Maar als u dus niet verder komt als een toeschouwer te zijn, misschien wel een heel geleerde, maar ach, dan blijft u een toeschouwer. En wat ik u nu in de naam des Heren bidden mag, geliefden, oh, daar is ruimte bij God om zalig te worden, hoor, echt. Daar kun je nooit ruim van spreken of van denken, en daar kun je nooit ruim genoeg om bidden. Maar dan bid ik u in de naam des Heren, val dan toch de Heren eens te voet. Want het is zo werkelijk de moeite waard, geliefden. En er is geestelijk vermaak aan verbonden om een strijder te mogen worden in de loopbaan die door de Heren aan zijn kerk is voorgesteld. Ik weet het, het is in die strijd wel eens zwaar. En het kan inderdaad wel eens er heet naartoe gaan in deze geestelijke strijd. Maar toch, daar wordt in die geestelijke loopbaan, daar worden ook allerzaligste genietingen gesmaakt. Want als de Heere die kroon geliefden, die hij aan zijn strijdende kerk heeft beloofd, voorhad, en hij laat ze de voorsmaken genieten, dat ze eeuwig de kroon van heiligheid, de kroon van zalige gemeenschap met God zullen dragen, dan geef ik u de verzekering, al is het de kleinst in de genade. Laat de Heere in onze tekst ook zien de geloofsgetuigen. Stel u dat maar weer een ogenblik voor, dat beeld van dat stadion. En daar waren deelnemers, zei ik, maar daar waren natuurlijk ook toeschouwers. En dan moet u dat maar u maar voorstellen. Daar schuin oplopen, daar zijn de zitplaatsen en daar zitten ze. In de allereerste plaats de oudstrijders, die vroeger ook meegestreden hebben in diezelfde loopbaan. Daar zitten ze, de vaders en de moeders van die jongelingen die daar bezig zijn in de loopbaan om de prijs te strijden. En u heeft een apostel daar het oog op dit beeld, als hij in onze tekst zegt, daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Hij wijst dus op die wolk der getuigen. Dat zijn dus degenen, geliefden, die hier in deze beeldspraak behoren tot, nee, niet de strijdende, maar tot de triomferende kerk. En die heeft hij in het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 11 reeds getekend. Dat zijn dus, om er maar een paar te noemen, David. Dat is Mozes. Dat is Abraham. Dat zijn die geloofshelden waarvan de apostel heeft gesproken in Hebreeën 11. En die hebben ook een zware strijd gestreden. Denk bijvoorbeeld maar aan Abraham. Wat heeft die man een zware strijd moeten strijden? En is hij in die strijd omgekomen? Nee. Dat is één van de wolk der getuigen. Daar is David. Wat heeft ook hij vanaf zijn prille jeugd geleden, toen hij tot koning gezalfd is geworden, een zware strijd gestreden? Maar heeft de Heere zijn beloften, die hij aan David heeft beloofd, teniet gedaan? Heeft de Heere ze niet vervuld? Al! Er is geen woord op de aarde gevallen, geliefden. En al is het vaak geweest dat David uitriep, ik zal nog een der dagen in de handen van Saul omkomen. De Heere heeft woord gehouden. En daarom, niet alleen moet dus het oog zijn op die kroon, niet alleen worden dus de strijders in de loopbaan opgewekt om op die kroon te zien, maar ze worden ook opgewekt om te zien op de wolk der getuigen. Opdat ze ziende op de wolk der getuigen gelieten, moed zouden scheppen. En dan mag ik in het bijzonder wel één vanavond naar voren brengen. En dat is David. Luther, die heeft eens van David gezegd, van de psalmen van David gezegd, daar kun je God in het hart zien en daar kun je Gods kinderen in het hart zien. En dat is waar. Want immers de psalmen, die zijn de vertolking van de meest innerlijke zielenstrijd en tegelijk zielenblijdschap van David. Daarin heeft David uitgesproken, geliefden, wat er in zijn zielenleven omging. Maar daarin heeft hij ook geuit de blijdschap die hij in God mocht smaken. En dat zou hij kunnen aantonen met verschillende voorbeelden uit de psalm. En nu is dit het eigenaardige, dat juist het boek der psalmen het meest gelezen deel van de Bijbel is. En dat Gods kinderen, geliefden, nu in de psalmen, in welke toestand ze dan ook mogen verkeren, of ze dan in de strijd zich bevinden, of wanneer ze vertroost worden in de strijd, maar dat ze juist in de psalmen hun toestand altijd weer terug kunnen vinden. Er is geen toestand, of je zult altijd, geliefden, die terug kunnen vinden in de psalm. En die psalmen die zijn nu gedicht geworden, die zijn voorgeleefd geworden door een van die wollen der getuigen, door David. En u bedoelt de Heere, geliefden, in deze tekstwoorden, om nu de strijdende kerk te bemoedigen, doordat ze gewezen worden op die wollen der getuigen. En nu til ik er maar één uit, David. En nu is nu dit niet het wonderlijke, kind des Heer, dat ge nu juist door de psalmen het meest vertroost zijt geworden. Ik heb nog nooit een kind van God ontmoet, geliefden, die niet eens uit de psalmen op de een of andere wijze vertroost is geworden. Daarom zijn de psalmen ook, geliefden, als een liederenbundel door de kerk des Heren aanvaard geworden. En wee, wanneer ze in diskrediet in de gemeente des Heren zouden geraken. Omdat ze juist de vertolking zijn van het meest teer, van het meest innige en verborgene zielenleven tussen den Heren en zijn kerk. Die wolk der getuigen dus, die heeft als het ware zijn neerslag gevonden in dat kostelijke boek der psalmen. En is nog niet waar. O, wat heeft de Heere vaak zijn kinderen vertroost uit die psalmen. Wat heeft de Heere vaak die psalmen willen gebruiken om ze in de strijd te bemoedigen. Om ze in de strijd aan te sporen, maar ook om ze te vertroosten. Om ze in de druk op te heffen, zowel om ze aan te moedigen om in de strijd vol te houden. Wel nu, die wolk der getuigen, geliefde, die spreekt dus dit uit, dat hoewel ze ook hebben moeten strijden, hoewel het ook vaak heeft geleken dat ze dachten om te zullen komen, ze zijn toch niet omgekomen. Ze zijn door Gods genade staande gebleven en mogen daarom tot roem van Gods genade tot nu toe zeggen, Heere, gij zijt de getrouwe en de onveranderlijke voor mij geweest. En dat zal de Heere nu ook voor u, echt hoor. Dat zal de Heere nu kind van God voor u zijn. Omdat die wolk der getuigen echt. Dacht u dat Abraham het er beter afgebracht had als Gods kind van vandaag? Wel nee, mensen, heus niet. Wat Abraham was, dat is hij door Gods genade. Wat David is en wat hij mag zijn, dat is hij dankzij Gods verkiezende liefde. Daar is niets van David, daar is niets van Abraham bij. Het is enkel en alleen de eeuwige, onveranderlijk verkiezende liefde van God, die hem bewaard heeft in de strijd, en die hem het loon op de strijd heeft doen ontvangen. En daarom, echt, daarom, kind van God, moogt ge moed scheppen uit de behoudenis van David, Abraham, en noem ze verder maar op, heel die rij van de volk van geloofsgetuigen. Daar mag dus het oog op zijn, geliefde. Omdat in de strijd de bemoediging ontvangen zou worden, zoals David het zelf heeft gezongen, en scheppen moet uit mijn behoudenis. En eerlijk, dat heeft de Heer het al menig keer gedaan. Dan moet je maar eens terugkijken. Kind des Heer, heeft de kerk tot op dit ogenblik staande heeft gehouden. Daar is dus niets bij van ons, echt niet geliefd. Dat hoeft niet en dat kan ook niet, echt niet. Stel je voor dat er nou eens iets van ons bij moest. Dat er nog een gebed, dat er nog enige trouw, dat er nog enige liefde van ons bij zou moeten. Mensen, dat was het voor eeuwig kwijt. Maar omdat de eeuwige God onveranderlijk in zijn liefde, in zijn trouw, zijn genade enzovoort is, daarom zal Gods kerk straks tot eeuwige roem van God die enig blijven zingen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehaag. Dus zien op de kroon, dat in de eerste plaats. In de tweede plaats zien op de wolk der getuigen geliefden, opdat ze daardoor moed zouden scheppen, ook voor de toekomst. Want de toekomst, nou ja, laat maar eerlijk wezen, die ziet er nou niet zo heel rooskleurig uit, is niet waar. Ach, de zonden nemen hand over hand toe, de afval neemt toe, en dat hoef ik vanavond allemaal niet te zeggen. En daarom, hoe zullen we staande kunnen blijven, als straks de grote uren der verzoeking komt, als het straks zal worden dat God een nieuw martelaarsboek voor zijn kerk gaat schrijven en de tijden aan zullen breken, dat er een vervolging los zal breken waarbij alle voorgaande kinderspel is geweest. Hoe, ja inderdaad, hoe zal dan Gods kind staande kunnen blijven? Nu, dat zal alleen kunnen wanneer ze tenslotte geliefden geleerd hebben om te zien. Niet alleen op de kroon, niet alleen op de wolk der getuigen, maar dan in de derde plaats, zoals onze tekst ook zegt, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus Christus. Maar voordat we dat met elkaar overdenken, zingen we eerst uit Psalm 121 en daarvan het vierde vers: de Heere zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. De Heer het zij in of uit moogt gaan, en waar u heen moogt spoeden, zal eeuwig u boden. Psalm 121 en daarvan het vierde vers. Deze, vreest u ook wel eens, geliefden, of u er wel ooit zult komen? Is u ook wel eens bang, heren, wat moet er terecht van mij terecht komen als straks de dood komt, als straks de grote afval al meer en meer zich zal openbaren? Wat moet er dan van mij, zal ik dan de eerste wezen, heren, die afvalt? Nu, vreest u daar wel eens? Ik kan me voorstellen dat er hier vanavond zitten die met vrees in hun hart bezet zijn. die als ze op zichzelf, op hun eigen krachten, op hun afmakende enzovoort zien. Inderdaad, zeggen heren, wat moet er toch van zo een terechtkomen? Dan heb ik vanavond, nee dan heeft de heren, vanavond een woord voor u. Als hij dan in de derde plaats zijn kerk erop gaat wijzen dat ze hebben te zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Daar staan veel schone namen van Christus in het woord van God. Maar deze twee, de overste leidsman en voleinder des geloofs, zijn zeer zeker niet de minst schone. Wat immers hier wordt aangeduid, geliefden, wie Christus is en wat hij doet voor zijn kerk. In de allereerste plaats is hij hier genoemd de overste leidsman. Nee. Wie hebben een leidsman nodig? Wel mensen die de weg niet weten. Mensen die vrezen dat ze de weg kwijt zullen raken. Want leidsman, dat wil hier eigenlijk zeggen gids. Als u bijvoorbeeld deze zomer een reis gaat maken in een vreemd land of in een vreemde stad en daar iets wilt bezichtigen, wat hebt u dan nodig? Een gids die u wegwijs kan maken. Wel nu in het geestelijke leven gelieden, heeft de Heere een volk dat ook een gids, een leidsman nodig heeft. Die het zo hartelijk leert verstaan. Alleen kan ik niet verder. Zeker. Ik zeg niet, geliefden, dat we dat direct aan het begin gaan leren. Want och, dan menen we dat we het nog wel een klein beetje weten. En dat we het nog wel een klein beetje kunnen. Maar wanneer de Heere ons dieper gaat ontdekken, dan leren we het al meer en meer verstaan, Heere. Wil u mijn gids en mijn leidsman zijn? Nu, dat wil de Heere hoor. Dat wil Christus voor zijn kerk zijn. En daarom zien we hier in de allereerste plaats de gewilligheid van Christus. Als hij zichzelf hier aan zijn strijdende kerk gaat presenteren, gaat aanbieden als de overste leidsman. Want het is een lust, geliefde. Het is een welgevallen om een leidsman te zijn van blinden. Om een leidsman te zijn van degene die de weg niet weten. Om een gids te wezen voor hen die in het doolhof van de zonde en van de wereldse beslommenissen zouden verdwalen. In één woord, hij wil de overste leidsman voor allen zijn die hem nodig hebben. En hebt u hem nu nodig? Heb u hem nu nodig gekregen? Is hij u zo dierbaar geworden, geliefde, als deze overste leidsman? Om, laat ik er maar iets van mogen zeggen, om u bijvoorbeeld te bewaren voor de strikken van de vorst der duisternis, die zijn strikken in het nachtelijk donker uit gaat zetten? Is hij u dierbaar geworden, geliefde, als de overste leidsman, om de weg voor u te banen waar vaak geen wegen meer zijn, zodat het door het onmogelijke altijd maar weer heen schijnt te gaan? En is hij u daarop als zulk een overste leidsman dierbaar en ook zakelijk geworden, zodat ge verstaan hebt wat de bruid van hem heeft uitgeroepen? Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulke is mijn liefste, ja, zulke is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem, overste leidsman. En u zou ik dat met een beeld duidelijk kunnen maken, wie dat nu eigenlijk zijn die een leidsman nodig hebben. Als ik bijvoorbeeld met die jongen van een jarenwacht die van mij ga wandelen, en ik zou hem bij de hand nemen, dan zegt die jongen, nee papa, dat heb ik niet nodig, ik kan het alleen wel vinden. Maar als ik die kleine meid van een jaar of zes bij de hand neem, dan is dat kind blij dat ze aan vaders hand mag wandelen. U voelt wel, wie heeft een leidsman nodig? Dat hebben kinderen nodig. Want de Heere heeft het zelf gezegd, indien ge niet wordt gelijk een kindige, ge zult het koninkrijk Gods geenszins ingaan. En wat is nu het kenmerkende van een kind? Wel, dat is aanhankelijkheid en vertrouwelijkheid. Een kind dat hij kent geen geheimen. Dat zegt wat het op het hart heeft. Nu, het is het kenmerkende van een kind van God, die in goede verhouding tot een Heer leeft, geen geheimen te hebben. Dat wil zeggen, die kent die verborgene, die kostelijke omgang met een Heer, waardoor ze hun ziel uit mogen storten en uit mogen gieten voor de Heer. Zodat ze het leren verstaan dat een Heer hun toevlucht is, altijd maar weer. Dus een leidsman, dat heeft een kind. Is u ook zo'n kind? Zo'n eenvoudig kind. Nee, niet zo'n grote bekeerde man. Als zo'n grote bekeerde vrouw, die 10 uren in de omtrek overal bekend staat. Zo niet. Nee, ach nee, geliefde. Dan moet je in de regel maar vooruitkijken voor zulke. Nee, maar zo'n eenvoudige. Zoals David het ook kende en beoefende. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Die in het verborgene geliefden, die plaatsen kent, waar zijn knieën zich buigen voor de Heer, waar zijn hart zich uitgiet voor de Heer, en waar de behoefte aan de Heer bekend gemaakt. Heer, wil u mij bij hart en hand nemen, want anders dan verdwaal ik. Anders dan kom ik om, heren, want dan heb ik niets, geen wapen in de strijd. Dan zal ik omkomen wanneer Satan zijn kracht en de zonde zijn kracht laat gelden. En daarom, heren, wees u mijn leidsman. En dat wil de Heer zijn. Echt. En daar zondert hij niemand van ons vooruit. Echt. En daarom, mijn onbekeerde medezoon, de Heer wil het ook voor u wezen, hoor. Heus. Daar heb u heus niet te lang voor gezondigd. Daar heb u niet te zwaar voor gezondigd. Daar zit er vanavond niemand, echt niet. Of de Heer komt zich aan u aan te bieden en zegt dat hij uw leidsman wil zijn. Zou het niet de moeite waard wezen om zulke leidsman te hebben? Zou het niet kostelijk wezen, geliefden, om het te mogen weten en het te mogen ervaren, een strijder te zijn in de loopbaan die de Heer zelf bij de hand komt te nemen, wiens gids hij voor tijd en eeuwigheid is? Inderdaad, dat is de moeite waard. En daarom, dat is nu om niet te verkrijgen, heus. En nu zou ik het willen, ik kan het niet, maar dat ik u dat nu begeerlijk ging maken. Dat u dat nu zo begeerlijk werd, dat je zou zeggen, heren, dat moet ik hebben. En dat, oh, als je me dat zou schenken, dan zou mijn ziel, dan zou mijn hart vrede, voor eeuwig vrede hebben. Want wees maar eerlijk. En dan denk ik in het bijzonder aan onze jonge mensen die daar achterin en zo tussenin zitten. Wees maar eerlijk, jonge mensen. Bevrediging. Is niet waar, dat geeft je toch de wereld niet. Je kunt promotie, je kunt loonsverhoging en weet ik niet wat krijgen. En ik gun het je van harte en vraag de Heer er maar gerust op, hoor. Maar al krijg je het, vrede, dat is dus bevrediging, zal je het niet geven, echt. Al zou je nu alles krijgen wat je je hart begeerde, je zou toch geen vrede kunnen krijgen. Dat kan je alleen wanneer je dit leert verstaan, om zulk een overste leidsman te zoeken en te leren kennen. En dat kan. Daar ben je niet te oud voor, heus niet, maar daar ben je ook nooit te jong voor. De duivel die zegt wel tegen je, dat kan straks nog wel eens, maar dat zegt de Heere niet. De Heere die zegt, heden, zo gij dan mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u, daar heb je het, laat u leiden. Als aan de hand van die dierbare overste leidsman en voleinder desgelooft. Want is niet waar, kind van God? Heeft het niet menig keer, is het niet menig keer in uw leven gebleken dat de weg als toegemuurd was? Dat ge als het ware voor een blinde muur stond, zodat je dacht, heren, nu zal het wel afgelopen wezen. En is het gebeurd? Nee, Hoe komt dat? Dat komt omdat die dierbare overste leidsman, dat is Christus, altijd weer uitkomst kwam te schenken. Dat hij een weg baande daar waar geen weg meer was. En als dat nu in natuurlijke omstandigheden of in geestelijke omstandigheden is, het doet er niet toe. Maar de Heere, die heeft altijd weer uitkomsten gegeven. En daarom is hij zo waard om bemind. Is hij zo waard om gevreesd. Maar ook om gediend en om geëerd te worden. De overste leidsman. En zo staat hier de voleinder des geloofs. Dat is de tweede naam. Wat wil dat zeggen? Voleinder des geloofs. Wel dat de Heer het geloof voltooit. Met andere woorden, Christus, die aan de rechterhand van zijn Vader is, zoals in het slot van onze tekst staat, die is de waarborg dat het geloof voltooid wordt. Hij is de voleinder des geloofs. Hij begint het werk, hij is de Alfa, maar hij is ook de Omega. Hij is ook de voltooier van het werk. Hij begint om zijn kerk te leiden. Dat doet hij aan het begin reeds. Maar dan houdt met de Heer niet gesproken, de Heer niet halverwege op. De Heer die laat ze niet halverwege in de strijd des geloofs in de steek. En die zegt niet, zoals, die zegt niet als ze zowat aan het einde zijn, en nu moet je jezelf maar redden. Nee, geliefd, hij is de voleinder. De voltooier des geloofs. Hij begint en hij voleindigt het werk. En wat ligt daar een rijke troost in, geliefde, dat hij dat werk dus ook gaat voltooien. Want stel u voor, als de Heer nu eens zo deed, dat hij de laatste dag voor het sterven zijn kind en zijn ogenblik losliet. Wel, geliefde, dan waren ze de zaligheid. Dan waren ze de kroon voor eeuwig kwijt. Echt hoor. Heus. En daarom als hier staat voleinder des geloofs, dan houdt dat in dat Christus het werk begint, maar dat hij het voortzet tot aan het einde, tot aan de laatste seconde hier op aarde toe. Hij voleindt het geloof. En daarom staat er dan ook, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Daar moeten ze dus op zien. En dat houdt tegelijk natuurlijk in dat ze dus niet naar binnen moeten kijken. En nu is dit een van de ellendigheden in de strijd des geloofs, geliefden, dat ze of naar binnen zien. En dan zeggen ze, heren, er komt niks van terecht. Of ze zien naar buiten, op de kracht van de duivel, of op datgene wat de wereld aankomt te bieden, waardoor ze meegesleurd worden. En dan vrezen ze ook dat er nooit wat van terecht komt. En daarom zegt de heren dat ze nu hebben te zien, inderdaad. Maar dan op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Die voltooit het werk. Het ligt dus niet vast, geliefde, gelukkig niet. Hier, stel u voor, als het hier in dat veranderlijke hart van u en mij vast moest liggen, dan was het vandaag wat en morgen is niks. Dan zong ik vandaag en morgen klaag ik. Dan is morgen zo door omstandigheden dat ik wel zou kunnen vloeken en een volgende dag misschien ligt te worstelen. Nee, het ligt niet vast, geliefden, hier, maar het ligt vast in de hemel. Want Christus, al de overste leidsman en voleinder des geloofs, die hier het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht, die is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Die zit daar in de hemel. En die houdt vanuit de hemel, geliefde, nu een wakend oog over al de zijn. En die staat er nu voor in dat de duivel het nooit zal winnen. Die is er nu de waarborg voor dat de zonde straks voor eeuwig ten ondergebracht zal worden. En die zal ervoor maken dat de wereld, hoe sterk, hoe machtig ze dan ook mag zijn, nooit de overwinning zal behalen. Want hij is de volleinder des verlos. Waarom? Omdat hij gelieten daartoe ambtelijk van den Vader aangesteld is geworden. En het zijn ambtelijke opdracht is om niemand die hij eenmaal van den Vader heeft ontvangen uit zijn handen te kunnen, nog te mogen verliezen. En nu draagt hij zijn geliefden als het ware in zijn doorboorde middelaarshanden. Die handen die eens aan het kruis geslagen zijn geworden, waardoor hij de schande heeft moeten dragen van als een gevloekte aan het kruis te moeten geslagen worden, die doorboorde middelaarshanden. Daarmee houdt Jezus die dierbare zaligmaker nu zijn kerk vast. Daarmee houdt hij ze staande en daarom zullen ze straks de kroon, die zalige kroon der ere, voor eeuwig ontvangen en tegelijk aan zijn voeten neerleggen. Is dat nu geen rijk volk, geliefde? Zijn dat nu, nee, geen beste, maar zijn dat nu geen gelukkige mens, wier namen in de handpalmen van Christus, van de doorboorde handen van Christus gegraveerd zijn. En daar zal niemand ze nu uit kunnen rukken, want daar zijn ze zo door liefde en trouw ingegraveerd geworden, dat ze nooit en te nimmer daar weer uitgedaan kunnen. Wat en daarom nog eens, beste mensen wel, nee. Maar gelukkige mensen, oh zeker geliefd, dan duizendmaal gelukkiger dan ik het u vanavond in gebrekkige zin nog maar heb kunnen voorstellen. En dan gaan we de toekomst in. Is niet waar? En nu heb ik vanavond gewezen op tweeërlei soort mensen. Op strijders en toeschouwers. En als u nu tot op dit ogenblik nog een toeschouwer is, o mijn medezondaar. De apostel die zegt ergens, wij bewegen de mensen tot het geloof. En daarmee bedoelt hij, we proberen aan te dringen, aan te sporen, om te zoeken de dingen die boven zijn. En in de naam des Heren wil ik het vanavond ook doen. O mijn onbekeerde medezondaar, het staat hopeloos aan onze, maar niet aan Gods kant. Want van Gods kant kunt u rijk, zalig worden. Echt hoor. Want als het dat niet was, ach, dan zou ik het niet aandurven om nog langer te preken. Maar het kan. En het kan dus eeuwig ruim en zalig. En wat ik straks reeds zei, het is zo de moeite waard. O, daarom zoek nog terwijl het het heden der genade is, die God te mogen kennen, wien te kennen toch het eeuwige leven is. En dan nog eens, dan kunt ge dat zoeken. Want, ik veronderstel dat er vanavond iemand zegt, ja dominee, je kunt mooi praten. Maar het is tenslotte zo, wij kunnen niet. Wie heeft dat u bekend gemaakt? Dat u het niet kunt. Want wij hebben wel een behoorlijk gereformeerd verstand. Maar Luther die zegt, we hebben een paap in ons hart. Dat wil zeggen, wij proberen altijd de verantwoordelijkheid van ons af te schuiven. En daarom, u moet niet beginnen met te zeggen, wij kunnen niet. Maar u moet eerlijk zeggen, dominee, ik wil toch eigenlijk diep in mijn hart niet. Zeg maar eerlijk, is niet waar, jonge mensen? Je weet best dat je bekeerd kunt en moet worden. Maar zeg maar eerlijk, nee dominee, daar heb ik nou eigenlijk nog geen zin in. Nu, weet je wat je nu doen moet? Zeg dat nu ook tegen de Heer. Heer, het is waar, het moet wel. Maar ik heb er geen zin in. Zeg nu eerlijk, beleid het hem eerlijk. Maar, houd dan ook aan. Want het is zo de moeite waard. O, er is geen kostelijker genade dan om die genade die ik nu vanavond u voorgesteld heb te mogen deelachtig worden. En daarom nog eens, maar dan ook voor het laatst, buig dan uw knieën. Houd aan bij de Heer. En laat de duivel u niet wijs maken dat je de tijd wel hebt, want dat heb je niet. Laat de duivel u ook niet wijs maken dat je al te lang gezondigd hebt, want dat is ook niet waar. Want het is voor de grootste der zondaren. Houd dus aan en rust niet voordat ge weet een strijders te zijn geworden in de loopbaan des geloofs. En kind des Heer, zo heeft de Heere vanavond ons dus willen aansporen tot de strijd. Dat is nodig. Dat weet u zelf wel. Want toch, wij zijn vaak zo lui om te strijden. Geen zin in te strijden. Dat we leggen het eigenlijk vaak maar al te graag toe op een soort wapenstilstand. Klein beetje vrede tussen de duivel en ons. Tussen de zonde en de wereld en ons. Compromissluiters, dat zijn we maar al te graag. Maar het mag niet en het kan niet. Waarom niet? Omdat de zaligheid op het spel staat. En daarom wil ik u aansporen in de naam des Heren. Gij hebt nog niet ten bloede toe tegengestaan, strijdende tegen de zon. Omdat het om de kroon gaat, daarom strijd. Houd aan in de strijd, tijdig en ontijdig. Want de kroon, die zult ge toch straks ontvangen maar. Leer dan één ding, en dat is afzien van uzelf. Niet te vertrouwen op uw gesteldheid. Daar komt ge bedrogen mee uit. Niet te vertrouwen op uw bevindingen. Want daar ook die kunnen u geen kracht en geen sterkte geven in de strijd. Maar één ding, dat is ziende op die dierbare middelaar, die de volleinder des geloofs en de overste leidsman van zijn kerk is. En die u zorgt en waakt vanuit den hemel voor de zijde. O, het oog des geloofs moest daarvoor open gaan. Is dat er wel eens voor open gegaan? Heb ge zo Jezus wel eens gezien als die beminnelijke vorst, als die heerlijke Emmanuel geliefde, die er nu voorin zal staan, dat geen van de zijden door hem verloren zullen gaan? Omdat hij ze in zijn handpalmen heeft gegraveerd. En daar staan ze allemaal in. Daar staan ze in. Van de kleinste in de genade tot de verst gevorderde. Maar zullen we de troost daar nu van deelachtig worden, dan moeten we leren zien op hem. Dan moeten we leren vluchten naar hem. Kracht putten en troost zoeken bij hem. Dan moet hij dus voor het geloof onze enige toevlucht, sterkte en leidsman zijn en al meer en meer worden. En wanneer we dat meer en meer beoefenen, dan zeg ik niet dat we de nederlaag nog niet eens leiden huis. Want het zal een weg blijven van struikelen en opstaan. Een weg van nederlagen en van overwinningen. Maar eens, als het laatste uur aanbreekt in het leven, als dan voor de laatste maal de Satan zijn scherpe pijl afschiet, als dan voor de laatste maal de kracht der zonde zich zal laten gelden, maar dan ook voor eeuwig door de overste leidsman en volleinder des geloofs opzij geschoven wordt, dan zal de kroon der ere als een geschenk der genade uit de doorboorde handen van Christus ontvangen worden. En dan zal hij die kroon der eer die hij verdiend heeft door zijn kruislijden, omdat hij de doornenkroon heeft gedragen, dan zal die kroon der eer op onze slapen gedrukt worden. Maar dan zullen we hem eraf nemen en ze voor zijn voeten neerleggen.
om dat eeuwige loflied te zingen. Gij, Olen Gods, zijt waardig om te ontvangen de lof, de dankzegging en de aanbidding tot in alle eeuwigheid. Amen.
We zeggen de naam uw goedheid de dank, heren, dat u ons het heerlijke voorrecht hebt gegeven elkaar te mogen wijzen op die kostelijke kroon, elkaar te doen zien die wolk der getuigen, maar bovenal om te mogen wijzen op die dierbare volleinder des geloofs en overste leidsman. En u mocht het u behagen, heren, waar we met elkander een nieuw seizoen, met allerhande noden, behoeften en strijd ingaan, om de kracht daarvan te leren kennen, om die te zoeken bij u alleen. Heren, daar is een volheid bij u. O, laten we dan toch niet rusten, voordat we er iets van hadden leren kennen, en hebben we door uw genade die schone koning in de schoonheid van zijn werk leren kennen. O, leer het ons dan alles van hem te verwachten, opdat we niets, maar dan ook niets van onszelf leren zoeken of verwachten, maar alles bij hem alleen zouden zoeken. Heb dank, Heere, dat we vandaag hier tweemaal bijeen mogen zijn. En al is deze dag omvloerst geworden door de rouw van een gezin, het gezin waarin de rouw plaats heeft gevonden, wij bidden van u, wil dan die rouwdragende familie gedenken en sterken. Wees ze nabij, heren, juist in het verdriet. Laten ze bij u zoeken wat bij u te verkrijgen is om niet. Gedenk ons allen, heren, wanneer we weer naar huis gaan. Bewaar ons voor de ongelukken. Bewaar ons bovenal voor de zonde. En leer ons bij uw schuiling zoeken. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Naar ziel en lichaam. Voor tijdelijke en geestelijke behoeften. Uw naam tot eer. En ons leven tot eeuwig welzijn. Amen. We zingen nu nog met elkaar uit Psalm 124 en daarvan het eerste vers. Dat Israël nu zeggen blij van geest, indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen s vijands heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. Psalm 124 vers 1.
vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest, zij en blijven met u allen. Amen.